Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze avonddienst van de eerste Adventszondag. Ook aan de mensen die de dienst thuis meebeleven via YouTube of de kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. In deze dienst zal voorgaan onze gastvoorganger dominee Schaap uit Rotterdam. Welkom. De muziek wordt verzorgd door Ilana Tromp. En de bloemen zijn vanochtend als groep naar Kerstenheus gegaan. Volgende week is de dienst om 11 uur en die wordt geleid door Menno Zandbergen. Mijn naam is Hendrien van Gent en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En ons aanvangslied is uit het nieuwe liedboek 1005, Zoekend naar Licht.
Zullen wij ons in de stilte richten op God? En ook vanavond spreken wij uit aan het begin van deze dienst dat onze hulp is in de naam van de Heer, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in de eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En zo mag ik u en jou ook groeten met genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus die ons licht is. Amen. Ik wil in de dienst vanavond met u stilstaan bij het thema Wie is God? En dan het antwoord op die vraag. Hij is Heer van de hemelse machten. In mijn gemeente in Rotterdam, IJsselmonde, heb ik een poosje stilgestaan bij die vraag. Wie is God? En daar kunnen natuurlijk allerlei antwoorden op gegeven worden vanuit de Bijbel. En een van de antwoorden, en dat wil ik vanavond ook delen met jullie, is dat hij de God is van de hemelse machten. In verband daarmee heb ik ook de liederen uitgezocht. Wij gaan nu verder met zingen uit het liedboek 84a. Dat is Psalm 84 natuurlijk ook. Wat hou ik van uw huis? En ook in Psalm 84 wordt God aangesproken als de Heer van de hemelse legers. Laten we dat samen zingen. Samen bidden. Ja, Heer, wat is het goed om in uw huis te zijn, ook op dit moment, om samen te komen, samen voor u te zingen, de Heer van de hemelse legers, onze God. Zoals de vogels zomaar binnen kunnen vliegen in de tempel, zo mogen wij binnenvliegen bij u. En we zijn welkom om in uw aanwezigheid te zijn. Dat is de plek waar we tot bloei komen. Dat is de plek waar we tot rust komen. Waar we levenskracht mogen ontvangen. In uw nabijheid. In uw aanwezigheid. En zo danken we u ook voor dit moment. Dat we hier voor de tweede keer op deze zondag in de gelegenheid zijn om samen te komen. Uw woord te horen, te overdenken, samen te zingen en onze harten op u te richten. En wij danken u dat u altijd weer naar ons toe komt. Dat u altijd weer de eerste bent die uw hand uitsteekt en die zegt: kom bij mij en ik zal je rust geven. Heer, wij belijden u dat we vaak aan u voorbij leven. Dat we vaak met andere dingen bezig zijn, dat u niet op de eerste plaats staat. Maar elke keer weer neemt u ons liefdevol bij de hand en leert u ons hoe u het leven hebt bedoeld. Dicht bij u. Leven in uw nabijheid. Heer, dank u wel voor deze eerste zondag van Advent. Een periode van bezinning, van inkeer, verstilling, waarin we opnieuw mogen beseffen wat het betekent dat u als een kwetsbaar mens deze wereld bent binnengekomen. En wat dat voor verschil maakt voor ons en voor alle mensen, voor deze wereld. Dat u in Jezus als een kwetsbaar mensenkind uw schepping bent binnengekomen. Dat u ons bestaan hebt gedeeld. Mens van vlees en bloed bent geworden. Wat een wonder. Iets wat wij mensen nooit zouden kunnen bedenken en ook nooit hebben bedacht. Maar wat u hebt bedacht om zo onze verlossing te bewerken. Wij aanbidden u. Wij danken u voor de gelegenheid om hier te zijn. Wij bidden u voor een zegen. Uw Heilige Geest in ons midden. Om een open hart. Dat we u mogen ontmoeten. Door de liederen en de woorden die gesproken worden. Dat we u mogen ontmoeten. We bidden om uw zegen zo voor ieder van ons. Zoals we hier zijn samengekomen in de kerk. Maar ook voor hen die deze dienst meeluisteren thuis. Op dit moment of op een ander moment. U weet precies wie we zijn en wat we nodig hebben. Dank u wel voor wie u bent. In uw liefde en trouw. In Jezus' naam. Amen. Als geloofsbelijdenis wil ik een paar versen lezen uit een psalm. En als antwoord op die geloofsbelijdenis zingen wij dan uit Hemelhoog lied 635. Het lied Heerlijk is uw naam. En u mag daarbij gaan staan inderdaad, zoals u ook gewoon bent, begrijp ik, van de kerkraad. Dus het is altijd mooi om ook met ons lichaam mee te doen in het dienen van God. Ik wil deze verse uit Psalm 147 als geloofsbelijdenis lezen. Hoe goed is het te zingen voor onze God? Hoe heerlijk hem onze lof te brengen. De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer. Hij brengt de ballingen van Israël bijeen. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren. Hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer en oppermachtig. Zijn inzicht is niet te meten. De Heer richt de vernederden op en drukt de goddelozen neer. Niet de kracht van paarden verheugt hem. Niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde. Vreugde vindt de Heer in wie hem eren, in wie hopen op zijn liefde en trouw. Amen. Thank you. is God, Heer van de hemelse machten. Dat had ik aangekondigd als thema. En in verband met dat thema wil ik lezen uit een bekend verhaal uit het Oude Testament, 1 Samuel 17. Het verhaal van de strijd tussen David en Goliath. En dat is een heel lang verhaal, dus ik wil daar een stukje van lezen. En daarin komt dus ook de naam van God naar voren, de Heer van de hemelse legers of de hemelse machten. We lezen 1 Samuel 17 en ik begin te lezen bij vers 23. We vallen daar midden in het verhaal en David is op zoek naar zijn broers. Hij is daar naartoe gestuurd, naar het front waar het leger van Israël is gelegerd. En als hij daar aankomt, dan lezen wij het volgende. Terwijl hij met David met de soldaten aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren, Goliath uit Gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen, zoals hij dat elke dag deed. En bij het zien van Goliath deinsden de Israëlieten van schrik achteruit. Zien jullie die man daar? Zeiden ze tegen elkaar. Israël honen. Daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie veilig vrijgesteld van schatting en heredienst. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. En toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel deze woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor je niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden? Wat doe ik nu weer verkeerd? Antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar. Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor en kreeg weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul: we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan, maar je kunt hem toch onmogelijk aan. Wierp Saul tegen: je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te roven, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als die me wilde aanvallen, greep ik hem bij zijn keel en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. De Heer, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gooide David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht 5 gladde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. En toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei: ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de roofvogels en de wilde dieren. Jij daagt me uit met je zwaard en je speer en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Tot zover onze lezing uit het woord van God. bij deze cliffhanger eindigen we. Maar we weten toch hoe het afloopt. Nou, u hoorde het al, het laatste vers wat ik net gelezen heb, daar noemt David ook de naam van de Heer van de hemelse machten. Dat is de naam van God die hij op de lippen neemt als hij de strijd met de reus aangaat. Laten wij als voorbereiding op de verkondiging nog zingen uit lied 330 uit Hemelhoog, een vaste burcht in de klassieke versie. Vers 1 en 2. Een vaste burcht is onze God. Bouw op u, zingen wij straks na de verkondiging, dat is Hemelhoog 445. Ik bouw op u. Toen ik een paar jaar geleden op bezoek was in Israël, toen het nog rustig, althans relatief rustig was daar, toen reden we met de bus ergens naartoe en ondertussen vertelde de gids over de plekken waar we langs reden. En ik herinner me dat die man vertelde dat hij naar een bepaalde plek wees toen we naar buiten keken. Dat is, naar men aanneemt, zei hij, de plek waar David tegen Goliath heeft gevochten. Daar was het Filistijnse kamp en daar was het Israëlische kamp. Nou, hij wist dat beeldend te vertellen en dat vond ik een van de meest fascinerende aspecten van de reis naar Israël, dat je elke keer weer bekende verhalen uit de Bijbel koppelt aan een fysieke locatie, aan een bepaalde plek, aan een bepaald landschap. Nou, was het landschap in dit geval niet heel bijzonder wat ik mij kan herinneren daarvan, maar toch was het voor mij weer zo'n moment waarop een van de verhalen die ik als kind het meest fascinerend vond in de Bijbel tot leven kwam. Het beeld van die grote reus, misschien wel 3 meter lang of nog langer, zwaar bewapend, met brede schouders, dreigend, en daar tegenover hem deze jonge David, nog minderjarig, hij was in ieder geval te jong om te vechten, om in het leger te kunnen vechten, ogenschijnlijk ongewapend, 2 partijen die menselijk gesproken niet tegen elkaar zijn opgewassen. En ja, ik vond dat als kind al fascinerend, dat verhaal, en ik denk dat dat voor velen geldt, jong en oud. En het bepaalt ons bij de gevechten die wij vandaag ook te voeren hebben met onze reuzen. Want wij hebben soms ook te maken met reuzen in deze wereld. Nou ja, niet letterlijk dan natuurlijk, maar genoeg reuzen in de wereld. Dat je aanklopt bij instanties en van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Je wordt niet gezien, je wordt niet geholpen, je wordt behandeld als een nummer. Een overheid kan een onderdrukkend systeem worden. Voor heel veel mensen in de wereld is dat ook zo. Soms ook in Nederland, maar zeker ook daarbuiten. Mensen hebben te maken met reuzen als het gaat om instanties. Een andere reus is die van dominante meningen. Die soms op agressieve wijze worden opgedrongen. Een soort ideologie. En er is geen ruimte om er anders over te denken. Er is geen ruimte voor nuance. En het is niet oké als je niet hetzelfde vindt als wat de meerderheid denkt. En ook dat kan soms voelen als een reus. Alsof je gedwongen wordt om te denken wat de massa denkt. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan met het beschrijven wat zouden reuzen in onze tijd, in onze cultuur kunnen zijn. Wellicht heb jij daar zelf ook nog ideeën bij. We hebben sowieso, denk ik, ook onze persoonlijke reuzen. Want deze reus kan allerlei vormen aannemen. Misschien wel de vorm van eenzaamheid. Of mentale problemen, een ziekte of een handicap, een verslaving, angsten waar je mee blijft worstelen en waar je die je niet de baas komt, wordt. Noem zo maar op. En ik wil in deze preek stilstaan bij de strijd die wij vandaag hebben te voeren met onze reuzen. En leren, samen kijken we naar David om van hem te leren om te vertrouwen op God in de strijd tegen de reuzen waarmee wij te maken hebben. Om net als David te vertrouwen op God. Want als David de strijd met Goliath aangaat, beroept hij zich, ik zei het net al even toen we dat gelezen hadden, hij beroept zich op de naam van de Heer van de hemelse machten. En dat is in het Hebreeuws, velen van u weten dat wellicht ook wel, Yahweh Zebaot, de Heer van de hemelse legers. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe zou deze God ons, u, jou en mij ook kunnen helpen in de strijd tegen onze reuzen? Maar laten we eerst nog eens kijken naar het verhaal. De jonge David gaat op pad naar het front, waar ook zijn broers gelegerd zijn. En daar maakt hij kennis met de kampvechter Goliath, die zich groot maakt en de Israëlieten intimideert. Zodra hij zich laat zien, vluchten de Israëlieten bang weg. Dat lezen we. Moet je eens voorstellen. Het waren sterke mannen, het waren soldaten. En zodra ze die reus van een kerel zien, die Goliath, vluchten ze met de staart tussen de benen weg. Zo voelen ze zich geïntimideerd door de verschijning van deze reus. Dat is zoals het werkte toen op dat moment de oorlog. Goliath daagde iemand uit van het leger van Israël tot een tweekamp. En de man die het gevecht zou winnen, diens leger zou gewonnen hebben. Maar goed, al die soldaten van Israël werden bang en ze vluchtten dus angstig weg. Aan de ene kant lijkt het misschien gek om van die sterke kerels te zien wegvluchten. Maar aan de andere kant misschien ook weer niet. Want doen wij dat niet soms ook? Want hoe reageren wij soms op onze reuzen? Je kruipt zomaar in je schulp. Je denkt, laat maar, ik geef het op. En je laat je zomaar intimideren. Je laat je verlammen, angst aanjagen. Misschien is dat wel minder gek dan het lijkt. Want ook jij, ook ik, we hebben misschien wel van die momenten in ons leven dat we ons makkelijk laten intimideren. En dat je het gevoel hebt dat je de strijd al verloren hebt voordat je hebt gevochten. Je raakt uiteindelijk afgestompt en initiatiefloos. Je hebt niet eens zin meer. Je kunt het ook niet eens meer opbrengen om te vechten. En je voelt alle energie uit je weg lopen, als het ware. Misschien is het toch niet zo heel gek. Zoals wij lezen hoe de Israëlieten reageren op de verschijning van deze reus. Maar dan David. Want David komt hier als een soort buitenstaander binnen. Hij weet niet precies waar hij in terecht komt, wat hij aantreft. En dat is het mooie ook. Hij laat zich raken door wat hij ziet, door wat er gebeurt. En wat hem vooral raakt is dat deze Goliath, deze reus, de naam van zijn God bespottelijk maakt. Dat hij de naam van God die hij lief heeft, dat hij die vervloekt en bespot. En dat is wat hem raakt. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen. Dat zei David. Dat was zijn eerste reactie op wat hij aantrof daar aan het front. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen. Zou David het hier alleen maar hebben over het fysieke leger van koning Saul? Zouden dat de gelederen van de levende God zijn? Ik denk dat hij het zeker niet alleen over de soldaten heeft van Israël. Maar dat hij achter de soldaten van Israël als het ware een hemelsleger, een engelenleger zag. Van onzichtbare geestelijke krachten. Daar kom ik straks nog even op terug. Wie denkt hij wel niet dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Nou, David werd als jong broekie niet meteen serieus genomen. En zijn oudere broer wijst hem venijnig terecht. Ik vind dat altijd heel levendig beschreven. Net alsof je een roman leest eigenlijk hoe dat gaat. En hij krijgt te horen, ga jij lekker op je schaapjes passen. Het feit dat Saul dan wel met hem het gesprek aangaat uiteindelijk. En hem serieus neemt. Dat laat ook iets zien van de wanhopige toestand waarin men zich bevond. Nou, Saul biedt dan David zijn wapenrusting aan en zegt, oké, als je dat nou echt zo graag wil, als jij denkt dat je deze uitdaging aandurft en kunt gaan, ik hou je niet tegen, maar neem dan in ieder geval mijn wapenrusting. En misschien herken je daar ook wel in, hoe mensen je adviezen geven, want dat is de wapenrusting die je soms zomaar van andere mensen krijgt aangereikt. Dat mensen tegen je kunnen zeggen, als je een probleem hebt, heb je dit of dat al geprobeerd? Bij mij werkte het ook. Het zal bij jou vast ook wel werken. Of, joh, dat moet je zo aanpakken. En zo kunnen mensen allerlei adviezen aan je geven. Wat voelt als een harnas wat bij jou niet past. Wat niet werkt. En mensen bedoelen het ongetwijfeld goed. Zoals Saul het ook goed bedoelde. Maar David komt tot de conclusie, dit werkt niet voor mij. En hij gooit het weer af. En dan wapent hij zich op zijn manier. Hij blijft zichzelf en wapent zich met een slinger en steentjes. Maar nog meer, hij wapent zich met de naam van zijn God. Want dat is wat er gebeurt. Dat is het laatste vers wat we net ook hebben gelezen. In 1 Samuel 17 vers 45. Jij daagt me uit met je, al je indrukwekkende wapens. Maar ik daag je uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. Dat is waar David zich mee wapent. Hij wapent zich met de naam van zijn God. De Heer van de hemelse machten. Yahweh Zebaot. En daar wapent hij zich mee. En zo zien we in dit verhaal ook hoe het verder afloopt. We weten hoe het afloopt. Zien wij een wonderlijke samenwerking als het ware tussen David. Want hij spant zich in en hij heeft zijn skills. Hij weet hoe hij de slinger en de steentjes moet bedienen. En tegelijkertijd is het God. Is het zijn hulp, de hulp van God die hem de overwinning bezorgt. Het zijn niet de skills van David. Maar David werkt op een wonderlijke manier samen met God die hem de kracht geeft en de moed om dit te doen. En het tot een succes laat zijn. De Heer van de hemelse machten. Yahweh Zebaot. Wat betekent dat eigenlijk? We gaan ervan uit dat, althans de meeste uitleggers die wijzen daarop, dat het gaat om een hemels engelenleger. Als deze uitdrukking in de Bijbel wordt gebruikt, gaat het eigenlijk altijd om een hemels engelenleger. Waarvan God aan het hoofd staat. Engelen zijn, zoals u wellicht weet in de Bijbel, hemelse wezens die rondom de troon zijn, die er zijn om God te dienen, om hem te prijzen en zijn wil uit te voeren. En dat is wat David er dus bij roept. De God, de Heer, de aanvoerder, de generaal, de bevelhebber van het hemelse engelenleger. Dat is de naam van zijn God die hij dus inroept op dat moment. En deze naam van God duidt op zijn heerschappij. Boven elke macht en kracht die er is in de fysieke wereld en in de geestelijke wereld. De Heer van de hemelse machten staat er boven. Hij is sterker, hij is groter, hij is machtig. Er zijn nog een paar andere teksten in de Bijbel waar dat beeld van God als generaal, als bevelhebber van de hemelse legers naar voren komt. Ik stip er even een paar aan. Bijvoorbeeld in het verhaal in 2 Koningen 6, waar verteld wordt hoe een engelenleger Elisa beschermt als hij door de Arameërs wordt gezocht. Wellicht kent u dat verhaal ook. En in dat verhaal is er een knecht van Elisa die bang is. En die denkt, dit gaat nooit goed. We gaan dit verliezen. En dan zegt Elisa in dat verhaal, u hoeft het verder niet op te zoeken hoor, maar het staat in 2 Koningen 6. Wees niet bang, zegt hij dan tegen zijn knecht, want wij zijn met meer dan zij. Hoezo? We zijn niet maar met z'n tweetjes. Er staat een heel leger voor ons. Maar Elisa zegt, wees niet bang, want wij zijn met meer dan zij. En hij bad, Heer, open zijn ogen en laat hem zien. De Heer opende Elisa's knecht de ogen. En toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. He, dat zijn dingen die we normaal met het gewone oog natuurlijk niet kunnen zien. En die ook niet, vaak niet te zien zijn. Maar soms opent God de ogen, in ieder geval in dit verhaal van Elisa en zijn knecht, om dat te zien. Om die hemelse troepenmacht, dat hemelse leger te zien. Onze God is de aanvoerder van een hemels leger. Of in een ander verhaal, ook in het Oude Testament, nog wat verder terug in de tijd, dan belooft God zijn volk bij de uittocht uit Egypte, als ze voor de Rode Zee staan. En dan zegt Mozes tegen het volk Israël, de Heer zal voor jullie strijden, jullie hoeven zelf niets te doen. He, dan zie je weer datzelfde beeld terugkomen van God als een generaal, als een aanvoerder van een hemelse troepenmacht. En als Mozes dan het volk moed inspreekt voor ze het beloofde land ingaan, dan zegt hij, terwijl ze de angst in de benen hebben, de Heer gaat met je mee. Hij is het die de strijd voor jullie voert. God als de grote generaal, als de aanvoerder van de hemelse troepenmacht. Dat is waar David zich op beroept. Dat is de naam van God die hij op de lippen neemt als hij oog in oog staat, als hij geconfronteerd wordt met deze reus. En ook jij en ik mogen in de strijd tegen onze reuzen een beroep doen op de Heer van de hemelse machten. Hij is met ons. Hij is met jou. Als je in je angst, in je nood, in het besef dat jij niet weet wat je moet doen, op hem vertrouwt, dan is hij er voor jou. Als de Heer van de hemelse machten, wiens hulp jij mag inroepen. En vanuit het Nieuwe Testament weten we dat God op een bijzondere manier de strijd is aangegaan tegen de reuzen van de zonde, het kwaad en de dood en de duivel. Wat was de inzet van God? Hoe deed God dat? Hoe is God de strijd met het kwaad aangegaan? Niet door als een reus deze wereld binnen te stampen. Niet met spierballen. Niet met vuisten. Nee, deze God koos ervoor. En dat is juist zo mooi om dat in deze tijd van Advent en Kerst opnieuw te bedenken. Om daarbij stil te staan. Om als een kwetsbare mensenbaby deze wereld binnen te komen. Niet met machtsvertoon. Niet als een grote, sterke, stampende reus. Maar als een kwetsbare mensenbaby deze wereld binnen te komen. Dat blijft toch onbevattelijk, onbegrijpelijk als je daarbij stilstaat. De God van de hemelse machten die boven alles verheven is, boven alle machten en krachten verheven is. Hij toont zich in ogenschijnlijke zwakte. Kleiner en zwakker kan eigenlijk niet dan een kwetsbare, hulpeloze, baby. Maar vergis je niet in dit mensenkind. Maarten Luther, die spreekt in zijn lied Een vaste burcht, wat we net ook hebben gezongen voor de preek, over de vijand die zijn wapenrusting draagt van gruwel en bedrog. Nou, we zien Goliath staan en zo, dat is al mooi beschreven. Maar dan zegt Luther ook in dat lied: ons staat een sterke held terzij. Hé, hey, dat kleine kwetsbare babytje is onze sterke held. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. En in het Duits, want het is oorspronkelijk een Duits lied, zoals u wellicht weet. Vraagt du wer der ist, er heißt Jesus Christ, der Herr Sebaoth, de Heer van de hemelse machten. De schepper, de grote schepper, komt zijn wereld binnen in de gestalte van een kwetsbare mensenbaby. Zo is het kennelijk dat God vaak werkt. Zo werkt het vaak bij God, wat ik maar zo zeggen. En ook aan het eind van de Bijbel in Openbaring lezen wij dat Jezus aan het hoofd staat van een hemelse troepenmacht. Je kunt dat nalezen in Openbaring 19. En we lezen dan dat het kwaad, Jezus dus aan het hoofd staat van die legermacht, om het kwaad definitief uit de schepping van God uit te bannen en de eindstrijd te voeren, waarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde definitief zullen aanbreken. En juist in dat boek Openbaring wordt ook weer zo prachtig op een dubbele manier over God en over Jezus gesproken, in het bijzonder over Jezus. Want hij wordt daar, zoals u wellicht weet, het lam genoemd. Nou, wat is er nou kwetsbaarder dan een lammetje? En tegelijkertijd is hij ook de leeuw. Het lam en de leeuw tegelijk. Kwetsbaarheid en kracht worden op een wonderlijke manier met elkaar, ja, komen samen eigenlijk in Jezus. De Zoon van God, wiens komst naar deze wereld wij gedenken juist ook in deze tijd van Advent, toelevend naar Kerst. Dat God ervoor koos om zo zijn schepping binnen te komen. Zo wonderlijk. Dat is de Heer van de hemelse machten. En zo laat hij zich kennen. Ook voor u, voor jou en voor mij. En in het Nieuwe Testament wordt nog één ding duidelijk. Dat er achter de machten van het kwaad ten diepste demonische machten schuilgaan. Dat er een geestelijke wereld is waarmee wij te maken hebben. Waar niet alleen engelen een rol spelen, maar ook duistere machten. Handlangers van de duivel, hoe ze dan ook genoemd worden. En dat is niet iets om bang voor te worden, maar wel iets waar we ons van bewust moeten zijn. Dat het realiteit is. En daarom zegt de apostel Paulus in de brief aan de Efeziërs, en ook dat is geen nieuwe tekst, ik zeg helemaal geen hele verrassende dingen vanavond, maar wel goed om het daar even met elkaar over te hebben. In het stuk over de geestelijke wapenrusting, daar zegt hij tenslotte: zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting niet van Saul aan, niet van de mensen die je van alles aan adviezen kunnen meegeven, maar trek de wapenrusting van God aan. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Niet tegen echte reuzen van vlees en bloed. Maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Laten we die krachten niet onderschatten, lieve mensen. Maar deze krachten aangaan met de enige hulp die er is. En die daadwerkelijk in staat is om deze machten te baasten. Te zijn. Zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek dus zijn wapenrusting aan. Wat doe jij als je tegenover een reus staat? Als je te maken hebt met verslavingen, met angsten, met eenzaamheid, of hoe je reus er dan ook uitziet, wat doe jij? Laat je niet intimideren. Maar zoek je kracht in de Heer. En ik snap dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar laten we dat proberen. Laten we dat ons voornemen. Om onze kracht in de Heer te zoeken. Om niet als de soldaten van Israël weg te vluchten. Maar die onbevangenheid van de jonge David te hebben. Om je kracht in de Heer te zoeken. Zoals hij verontwaardigd is wat daar gebeurt. En hij zoekt meteen zijn toevlucht bij zijn God, de Heer van de hemelse legers. Die onbevangenheid van die jonge David, dat is wat we kunnen leren uit dit verhaal. Roep de hulp van God in. Zing voor hem. Bid tot hem. Verkondig dat hij de overwinnaar is over de machten van het kwaad. Hij heeft al overwonnen en hij zal overwinnen. Hij zal afrekenen met een reus. Net als David, doe jij wat je kunt. Maar het is God die de overwinning geeft. Alleen hij kan de reus verslaan. Amen. laten wij danken en voorbeden doen. Laten wij samen bidden. Goede God, hemelse Vader, dank u wel dat wij ook op deze zondagavond hier mochten samenkomen en uw woord overdenken. Dank u wel dat u naar ons toekomt als de Heer van de hemelse legers. De Heer Yahweh Zebaot. Dank u wel voor het voorbeeld van David. Deze onbevangen jongen die vertrouwt op uw grote kracht. Zich niet laat intimideren, maar meer overtuigd is van uw grote kracht dan van de kracht van de reus die hem bedreigt. En we bidden u, laat ons net als David ook meer gevuld zijn van ontzag en verwondering voor u, dan dat we onder de indruk zijn van de leiders en de machten in deze wereld. Vul ons hart met een besef van uw goedheid en grootheid en van uw liefde voor ons. En raak ons daarmee, ook in deze adventstijd opnieuw. Dank u wel dat u in kleinheid en kwetsbaarheid naar ons toe bent gekomen. En dat juist daarin ook uw grote kracht zichtbaar wordt. Dat dat op zo'n wonderlijke manier samen kan gaan. En dat u dat ook in ons leven wilt doen. Dat u in kleine kwetsbare mensen, zoals David ook maar een hele gewone jongen was, dat u ook in ons leven, in alle kwetsbaarheid, in alle gebrek, in alle gewoonheid, uw kracht wilt laten zien. En wij bidden u, ga zo met ons mee, ook in de komende week, in de uitdagingen die weer voor ons liggen, die op ons wachten, mensen die we mogen ontmoeten, geef dat we deze week met u en met uw hulp zullen ingaan. Dat we zullen beseffen dat u met ons meegaat. En dat u bij ons bent. Wat we ook doen. En hoe groot onze uitdaging ook is. En hoe moeilijk we dingen soms vinden. Help ons om iets uit te delen in deze wereld van uw liefde. Als wij zelf mensen zijn die geraakt zijn door uw liefde, goedheid en grootheid. Als wij zien dat u het verschil maakt in ons leven, dan verlangen we ernaar dat de ogen van nog zoveel meer mensen open zullen gaan. Dat u de God bent die daadwerkelijk verschil maakt. In het verdriet, in de ellende, in de eenzaamheid, in alle dingen waar mensen in vast kunnen zitten. En we bidden u, geef ons de moed en de juiste woorden, de creativiteit, om iets van u uit te delen in de omgeving waar wij zijn. Laat ons mensen van u zijn in deze wereld. Ontferm u over deze wereld waar zoveel reuzen zijn. Mensen van vlees en bloed soms, maar ook reuzen die meer geestelijke krachten zijn. En laat niet los wat uw hand is begonnen. En laat door de pijn van alle gebrokenheid heen uw nieuwe schepping geboren worden. Want achter de schermen bent u bezig met een goed plan. En daar mogen we op vertrouwen. Daar mogen we naar uitzien en dat mogen we verwachten. Dat u terugkomt. En dat al die reuzen die al de genadeklap hebben gekregen, eenmaal helemaal uit uw goede, mooie schepping zullen worden uitgebannen. En dat alles vol zal zijn van uw goedheid en uw grootheid. En daar zien we naar uit en daar bidden we om. En we bidden dat nog veel meer ogen van mensen zullen opengaan voor wie u bent. Hoor ons gebed zo, neem onze dank aan. Gaat u met ons mee. Ontferm u in het bijzonder over hen, ook uit ons midden die moeilijk hebben op dit moment. Laat hen weten dat ze niet alleen zijn. Dat u bij hen bent. Dat u voor hen uitgaat. Dat u hen kracht geeft. En met uw nabijheid en met uw aanwezigheid is het anders. Is het niet meer zoals het was. U maakt het verschil. Zo bidden wij en danken wij u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ik mag de collecte nog onder uw aandacht brengen. Die zal zowel digitaal als fysiek worden gehouden. En het laatste lied mag ik aankondigen. Dat is een adventslied. O kom Emmanuel. Uit het liedboek 466, 2, 3, 5 en 6. Thank you. Wij zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Wij mogen als gezegende mensen van hier gaan. Ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troost en krachtvolle nabijheid van zijn Heilige Geest is met u en jou.